Beste Allard, iedereen heeft een ego. Zelfs moeder Teresa had een ego. Martin Luther King heeft een ego. Alleen er is een groot verschil. Heb je een ego die altijd maar meer wil? Of heb je een ego die wil delen?
Hoi, je luistert naar Potentieel Goud. De podcast over jezelf worden en jezelf zijn. Voordat we starten heb ik een vraag voor je. Ben jij blij met Potentieel Goud? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Jouw enthousiasme is de allerbeste reclame voor Potentieel Goud. In deze aflevering ga ik in gesprek met Allard Drosten. Allard schreef in 2017 Semco in de Polder. Een inspirerende bestseller waarin hij beschrijft hoe hij metaalbedrijf Aldoa overnam en daar zijn eigen managementfilosofie ontwikkelde. De afgelopen jaren ontdekte Allard steeds meer de kracht van delen en dingen samen doen. In mei verschijnt dan ook zijn nieuwe boek Groeien door te delen. Allard heeft natuurlijk al heel vaak en veel verteld over zijn boek en zijn avonturen als ondernemer. Maar in dit gesprek spreek ik vooral met hem door over zijn eigen persoonlijke ontwikkelpad. Wat mij betreft is Allard echt het levende bewijs dat betekenisgeving en zakelijk succes geen uiterste van elkaar zijn. Heel veel plezier met deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud. Allard Drosten, van harte welkom. Wat leuk dat je in Potentieel Goud bent.
Super, super dat ik mee mag doen.
Ja, absoluut. Allard, mensen kunnen je kennen van de bestseller die je schreef, Semco in de Polder, over hoe je met het metaalbedrijf Aldoa in 10 jaar tijd echt een heel bijzondere organisatie hebt opgebouwd. En daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik wil vandaag ook vooral heel veel over de mens Allard gaan horen. Hey, je noemt jezelf professioneel dromer. Wat betekent dat voor jou?
Ja, heel veel eigenlijk. Er zitten twee dingen in. Het wordt professioneel en het wordt dromen. En om het laatste te beginnen dromen, dat vind ik echt iets magisch, zoals ik het altijd zeg. Ik word er al vrolijk van het woord. Dromen is voor mij, mag best ook een beetje dagdromen zijn of af en toe is een nachtmerrie. Maar overal is dromen voor mij dat je iets in gaat beelden van waar je graag zou willen zijn. Of wat je zou willen zijn, of wat je zou willen bereiken of willen kunnen of zo. Maar dan vervolgens niet alleen dat inbeelden, maar er ook echt iets mee gaan doen. En voor mij is dromen dan ook iets, nou, dat je iets van je leven maakt of zo. In plaats van dat je je leven leidt en dat je aan het eind van de week denkt, nou, weer een week voorbij. Ik had eigenlijk nog dit willen doen of dat willen doen, maar druk, geen tijd, allerlei redenen. En voordat je het weet is een week voorbij, een jaar voorbij. En misschien wel heel cru gezegd je leven voorbij. En wat ik doe, ik haal eigenlijk een beetje de toekomst al naar vandaag. En daar word je gewoon vrolijk van. Want dat geeft je lol om iets te doen. En professioneel heb ik er maar aangeplakt. Omdat ik merk dat heel veel mensen dat vergeten zijn. Als kind dromen we allemaal. We willen brandweerman worden, verpleegster of naar de maan of wat dan ook. En dat wordt een beetje afgeleerd of zo. Het wordt zelfs een beetje afgestraft van je. Ah, zit niet zo te dromen, joh. Doe maar gewoon normaal, hè? Dat is zeker hier in Nederland. En door professioneel, ik denk, dit is bijna beroepsmatig, zou je dit gewoon kunnen toepassen. En ik probeer ook door hetzelfde te doen, mensen een beetje mee te nemen. En jongens, ga weer eens even terug naar af en kijk eens of je weer eens een droom kan hebben.
En waar droomde jij vroeger van?
Nou, het gekke is, dus voor het eerst dat ik deze vraag krijg. Het gekke is dat ik nu meer droom dan vroeger, heb ik het idee. Ik had vroeger niet echt een droom van ik wil vlieger worden of brandweerman. Eigenlijk is dat iets van de laatste 10 jaar. Of zo. Ja. Dat doe ik 20 jaar.
Dus eigenlijk ben jij juist ook later gaan zien wat die kracht van dromen is.
Ja.
Wat is nu op dit moment een droom die jou echt inspireert en bezighoudt?
Nou, ik zit er middenin. Ik heb een soort van werk, privé, persoonlijke droom samen met vrouw lieve Irene. Wij noemen dat de groeiplaats. Wij hebben sinds kort echt de kreet groeien door te delen omarmd. Dat is voor mij een magische zin, een magische formule, groeien door te delen. En ultimo hebben wij een groeiplaats. En dat is fysiek ergens een terrein, een landgoed, ruig, bomen, bos, plek, wei, ja, een plek.
Ja, ja, ja.
Daar wonen we met meerdere. Mm-hmm. Gekscherend noemen we het wel eens commune 2.0. En dat zijn mensen die houden allerlei generaties, oud, jong, mensen die toch iets houden van natuur, een beetje terug naar af, wat meer bezig zijn weer met het vuurtje van binnen, zingeving.
Ja.
En op dat landgoed is het gewoon een soort van één groot speelparadijs voor volwassenen.
Klinkt fantastisch.
Waar je in een koud meer kan jumpen. Waar je lekker kan eten, gezond kan eten, yoga, mediteren. Een goed gesprek. Middenin is een kampvuur. Waar je lekker in het vuur kan staren. Waar je mensen kan ontmoeten. En dan heb ik het idyllische beeld, het romantische beeld. Dat mensen komen aanwaaien wanneer ze behoefte hebben. Wanneer ze willen. Voor een uurtje, voor een dag. Het is een halve bed and breakfast. Wild kamperen. Je kan er een week blijven. Je kan er een uur blijven.
Wat voor type mensen wil je aantrekken?
Alle mensen, denk ik. Maar wel mensen die even, zo wat in me opkomt, mensen die een beetje klaar zijn. Laat ik het daarmee mee zeggen. Klaar zijn met het huidige leven. En dan het huidige leven bedoel ik het rennen. Altijd maar meer. De rat race van het leven of zo.
Ja, ja. Het is een beetje ook op adem te komen.
Op adem te komen. Ja. Positief gezegd, mensen die zin hebben, die daaraan toe zijn om eens te kijken van, hey, is er ook wat meer? En dan meer bedoel ik wat meer in minder materie, maar wat meer in weer lekker ademen. Weg van alle gedachtes. Mooie mensen ontmoeten. Tijd voor een goed gesprek. Noem het op adem komen.
Ja.
En dan heb ik ook nog het romantische beeld. Dan ga ik echt dromen dat je betaalt gewoon van wat je het waard vindt.
Ja, ja.
Weet je, de ene kan 10 euro betalen en de ander die zegt ik moet 100 euro hebben, want ik heb je zoveel gebracht. En dan krijgt hij 100 euro. Het is geen programma. Nee. Het programma is, joh, terug naar af. Niks doen.
Ja, echt een commune 2.0.
Commune 2.0.
Ja, ja. Nou, maar dit is al gewoon een fantastische soort van professionele droom. Hè? Want het is een droom, maar je benoemt ook al wat je graag mensen daar wilt aanbieden.
Ja, want wat dromen is natuurlijk leuk. En ik denk dat stiekem iedereen het wel een beetje doet. Maar wat daar komt dan het woord professioneel misschien naar voren. En dat is met een knipoog. Hè? Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Maar wat ik dan doe in dit geval, ik heb, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar ik heb in mijn gang, deze droom is van ergens rond de kerst, hebben wij getekend gewoon al die plaats.
Zeker.
Ingelijst in een schilderij en die hangt er al.
Voor degene die dat wil zien, ga even naar groeiendoortedelen.nl.
Dus elke ochtend loop ik er langs, dan zie ik hem weer, komt een bezoek, ga ik ervoor staan. En voordat je het weet, krijg je, en dat is het leuke, doordat je het dus visualiseert, het tastbaar al maakt, krijg je mensen die zeggen, oh ja, maar wacht eens heel even. Jij zocht toch een landgoed of zo? Ik weet er nog wel één. Moet je maar eens kijken op Funda of wat dan ook. Of, hey, als je zo'n plek hebt, bel mij dan, want ik doe ook mee.
Ja, fantastisch.
En voordat je het weet, leef je eigen droom al.
Hey, en als ik nou van deze fantastische droom, waar waarschijnlijk straks nog even weer ook op terugkomen, ook kijk naar jouzelf. Hè? Van welke soort van ontwikkeling of behoefte in jouzelf zorgt er ook voor dat je tot deze droom komt?
Het is mijn leeftijd om mee te beginnen, denk ik. Ik ben 48. Ik noem het steeds mijn eigen positieve midlife crisis. Mijn eerste deel of zo, zoals ik dat zelf ervaar, heb ik geleefd, heb ik gehad. Ik noem dat ook geleefd in de zin van in een moordend tempo, volgens allerlei patronen. Heel positief hoor, want het heeft me veel gebracht en op veel plekken ben ik mogen zijn en mooie mensen mogen ontmoeten. Maar altijd, er zat altijd een soort van moeten in. Altijd resultaat gedreven, actie, power. Weinig reflectie over van wat vind ik nou echt zelf echt leuk. Of stel dat ik echt de vrije keuze had, wat zou ik dan, stel dat ik opnieuw zou mogen beginnen, zou ik dan nog steeds hetzelfde beroep hebben gekozen? Zou ik dan nog steeds dezelfde woonplaats hebben gehad? En ik heb nu de luxe of ik neem de vrijheid of zo om daar eens goed over na te denken. Dus sinds een jaar of zo ben ik daar echt goed over aan het nadenken.
Ja.
Nogmaals hoor, het is niet dat ik het eerste deel niet leuk vond of zo. Verre van, wel waanzinnig. Alleen nu denk ik, nou, het tweede deel, zo voelt het. Wil ik echt gaan inrichten, wat wil ik nou echt zelf?
En waar bevind je je in die reis? Dus je zegt, ik ben er net mee gestart, maar heb je al bepaalde inzichten opgedaan bijvoorbeeld?
Ik ben begonnen op zo'n allarts weer met echt met mezelf weer ook daar weer misschien wel weer een iets op te leggen of zo. Dus op 1 januari 2020, dus nu pak een beetje een jaar geleden. Gewoon de simpele vraag, wie is de echte allart? Het klinkt als een simpele vraag, maar die was voor mij rete moeilijk. Ik kon me natuurlijk binnen een minuut beantwoorden, maar dan kwam ik eigenlijk allemaal op antwoorden zoals ik gewend was wat ik was. Maar was ik dat ook echt?
Mm.
ik vond het uiteindelijk stiekem een hele moeilijke vraag te beantwoorden. Zeker. Want wie is de echte Allard? Nogmaals, het snelle antwoord was zoals mijn LinkedIn profiel was. Of zoals de hele wereld me kende. Of al mijn verhalen van wat ik allemaal had bereikt. Maar de echte Allard, als je dat allemaal zou weghalen. Al die maskers of al die verhalen. Mm-hmm. Wat blijft er dan over?
Hoe pak je dat dan aan? Want wat ben je gaan ondernemen en gaan doen?
Nou, de eerste kwam ik erachter dat ik eigenlijk altijd in een heilig moeten zat en in een moordend tempo leefde. En mijn ademhaling was, naar mijn idee, goed, want ik leef nog steeds. Maar als de mensen om me heen, die zeiden, Allard, jouw ademhaling zit altijd zo hoog. Sterker nog, als je gaat praten of iets gaat doen, dan stop je zelfs met ademhalen. Ik had het zelf niet eens door. Dus gek genoeg ben ik begonnen met, of misschien niet gek genoeg, want ik kom er inmiddels achter dat ademhalen een van de belangrijkste dingen over is.
Je levensstroom. Dus je bent begonnen met ademhalen. Je levensstroom,
maar daarvoor dacht ik aan van dat is een beetje net zoals benzine in je auto, maar het is veel meer dan dat. Maar ik ben begonnen eerst gewoon eens te kijken hoe ga ik beter ademhalen. En toen kwam ik bij ene Jessica terecht. En Jessica hielp me daarmee. Maar zij zei meteen ook van wauw, dat zit wel heel hoog. Plus, ik had gewoon het geduld niet na 10 minuten denken. Ja, nu is het mooi geweest met het ademhalen. Dat zullen we weer gewoon normaal gaan doen. Ja, van ademhalen kwam ik op energiewerk. Mm-hmm. Eigenlijk bij alles wat er gebeurde. Dus ik was met mijn lichaam bezig. Fysiek met mijn lichaam. Mm-hmm. Gewoon tot rust brengen, wandelen, ademen. Steeds kreeg ik ook van de mensen die mij dan begeleiden of die ik dan opzocht, ook steeds van die vragen van Allard. Met welke vraag loop je nu rond? Of wat als je nu een nieuwe baan zou mogen kiezen, wat zou je dan doen of zo? En die combinatie zet me steeds meer aan het denken. En het gekke is, of niet het gekke, van dus eigenlijk iets heel fysieks, ademhalen, wat ik allemaal nog begreep en zo, kom ik steeds meer ook op spirituele vragen, op zingevingsvragen. Mm. Nou, als je me dat een jaar geleden, toen ik begon, of 2 jaar geleden had gezegd, spiritueel had ik gezegd, nou dan dacht ik aan een...
Ja, wat voor stereotype beelden had je?
Dacht ik aan een zigeunerdame met een kristallenbol in een tent op de kermis, weet je wel zo.
Zeker,
of
ja.
Met kaarten voor de neus en dan moest je een kaart trekken en dan trok je de zwarte dood of zo. Ik kom niet uit een omgeving waar zingeving of dat soort woorden of spiritualiteit of compassie of dat gemeengoed was.
En als je dan kijkt waar je nu staat, hè? Dus je bent echt net gestart in die soort van ontdekkingstocht, maar heb je al een soort van nieuwe woorden of typeringen ontdekt die horen bij het antwoord op die vraag, die verder gaan dan wat je zo straks bijvoorbeeld je LinkedIn-titel noemde?
Ja, ik heb al wel wat shifts gemaakt of zo, hè? Ik, op verschillende vlakken, om maar een paar te noemen.
Ja.
Daarvoor dacht ik dat ik altijd alles moest weten. Als dingen aan je worden gevraagd, behoor je een antwoord te hebben of zo. Ik hoor me steeds vaker zeggen, ik weet het niet. Een heel ander ding is dat ik dacht altijd dat de realiteit was altijd één ding. Het is hoog of het is laag, het is goed of het is niet goed. Ik kom er steeds meer achter, het ligt maar aan hoe je naar iets kijkt. En dan zie je dat hetzelfde feitelijke gebeurtenis heel anders kan worden bekeken. Waar een grote shift, denk ik, was dat ik dacht dat ik de hele wereld wel zou kunnen redden, moeten redden zelfs. Ik had het hulpverlenerssyndroom, geloof ik, als dat al een naam heeft. Inmiddels kom ik erachter dat wie ben ik om dat te doen?
Mm.
Ik dacht altijd dat alles buiten mij om plaatsvond. Maar ik kom er steeds meer achter dat het leven eigenlijk heel simpel is, maar daardoor ook wel weer moeilijk misschien. Mm. Dat begint allemaal bij jezelf. En ik dacht eerst,
moet eerst die ander redden.
Eerst die ander redden. Ja. Het begint bij mezelf. En met dat inzicht denk ik, het zou al zo mooi zijn als ik gewoon lekker mezelf kan zijn. Daarmee een goed voorbeeld voor mijn omgeving. Mijn eigen kinderen, mijn vrouw, dit gesprek hier.
Mm-hmm.
En vanuit daar hopelijk energie uit te stralen dat mensen net hun dag wat leuker, beter, hoger, mooier is. En als ik dan 1 iemand weer mee kan nemen in die reis, ben ik al een helemaal tevreden man.
Het hulpverlenersyndroom, dat heeft nu een minder grote drive in jou dan dat het had.
Absoluut. Ik heb mijn ego was groot. Ik had vorig jaar zo, bijvoorbeeld een van de dingen die ik heb meegemaakt vorig jaar in mijn zoektocht, in mijn reis, in mijn avontuur, Ik liep met dat woord ego rond. Ja. Is dat nou goed? Is dat nou niet goed? En wat moet je ermee? En ik had een hele mooie dag met een monnik. En met meerdere mensen. En de man die sprak zulke wijze woorden uit. En ik zat maar met die vraag. Wat moet ik nou? Hoe kom ik van mijn ego af? Wat moet ik nou met een ego? Is een ego goed of niet? Dus ik durfde hem toch te stellen aan het eind van de dag. Bij een vragenronde. En ik vroeg aan de beste man. Ik zei. Is een ego nou goed of niet? Ik weet niet meer exact hoe ik vroeg. En zijn antwoord vond ik zo mooi. Hij zei, beste Allard, iedereen heeft een ego. Zelfs moeder Teresa had een ego. Martin Luther King heeft een ego. Alleen er is een groot verschil. Heb je een ego die altijd maar meer wil? Of heb je een ego die wil delen?
Want je wordt nog wel vaak gevraagd en gezien op het verhaal van. Het succesverhaal Aldoa bijvoorbeeld. Hè? Je Semco in de polder. Ja. Ben je soms ook wel het zat om dat verhaal te vertellen? Zijn er momenten dat je denkt, oh ja, en dan zet je je motortje aan?
Ja, maar weet je, en dan zie je soms hoe hardnekkig toch ook wel weer oude patronen zou zijn. Ik heb zelfs 2 jaar geleden heb ik het stopgezet, zeg maar, mijn publieke optreden met mijn verhaal over Semco in de polder. Want ik denk, ik hoorde mijn eigen grammofoonplaat voor de duizend keer. Mijn verhaal werd steeds romantischer. Ik begon het ook steeds meer nog mooier te maken dan het al was.
Ja.
En ik kwam ook niet toe aan een nieuwe grammofoonplaat. Maar stiekem betrap ik me erop dat ik de laatste tijd toch weer steeds vaker weer dat verhaal vertel. Want ik vind het stiekem toch een heel mooi verhaal.
Hey, je hebt nu een paar keer ook, zeg maar, we hebben het thema jezelf natuurlijk al best wel heel vaak aangeraakt. Hè? Je bent ook dit jaar begonnen met de vraag, of 2020 begonnen met de vraag, wie is Allard? Heb je ook voor jezelf al ontdekt van wat jezelf zijn dan voor jou precies is?
Nou, ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag, maar waar ik steeds meer achter kom is dat ik, en ik denk met mij vele anderen, maak het leven heel ingewikkeld. Mm-hmm. En op zo'n vraag bijvoorbeeld, wie is de echte Allard? Nou, dat kan je heel ingewikkeld maken. Je kan er voor 10 jaar in een klooster in Tibet gaan zitten. Je kan er naar de duurste managementcursussen. Je kan je laten doorzagen door een coach. Eigenlijk is het gewoon allemaal rete simpel. En weet je het al lang, dan zit het gewoon in je. En hoef je maar een keer gewoon voor je uit te staren op de hei of in je woonkamer. En weet je het eigenlijk allemaal wel. En eigenlijk, als je het allemaal afpelt, dan is eigenlijk, wie is de echte Allard? Ik kom niet anders op dan gewoon een leuke, aardige jongen, punt. En heel veel meer is het niet. En de rest is allemaal opgeplakt of heb ik mezelf aangepraat.
Ruis,
of ja. I don't know. En dus ben ik inmiddels in de tweede vraag. Als ik dan ben die aardige, leuke jongen klaar, punt.
Ja, ja.
Wat wil ik dan vervolgens dat tweede deel in mijn leven?
Nou, dat is een fantastische
en daar zit ik
vraag.
Nu meer in.
Ja, ja.
En dan kom ik eigenlijk ook daar een beetje steeds terug weer naar de eenvoud. En dat is ook een beetje de groeiplaats of mijn beweging die ik sinds kort heb gestart, groeien door te delen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus eigenlijk ook daar ook weer de eenvoud is, jongens, laten we wat meer naar elkaar omkijken. En dat begint bij mezelf. Gewoon even aandacht voor een ander. Maar dan oprechte aandacht even voor een ander. En dat is vaak. We zijn het vaak verleerd. In alle haast hier in het Westen, in het rijke deel van de wereld. Het gaat altijd vaak om meer materie. Grotere auto, duurder huis. Maar even die oprechte aandacht. Om te beginnen voor je eigen omgeving, je eigen gezin misschien wel. Je vader, je moeder, je broer, je zus, je kind. En ik was daar meester in om een vraag te stellen. En dan moest ik de vraag 4 keer herhalen, want ik had het antwoord gewoon niet gehoord. Want ik was ook nog op mijn iPhone bezig.
Ja.
Ik was ook nog aan het nadenken over mijn werk van de volgende dag. En ik was ook nog, nou, maar gewoon even oprechte aandacht. Even iemand helpen. Er lag hier afgelopen week veel sneeuw. Even bij de buurman aanbellen waarvan je weet dat hij oud is. Moet ik even je oprit even sneeuw schuiven? Het kost je 5 minuten. En om dat weer terug te brengen. Nou ja, dan word ik helemaal weer enthousiast. Ja,
dus dat is voor jou ook wel een belangrijk antwoord op de vraag. Wat wil ik dan eigenlijk met die volgende fase groeien door te delen is daar een heel belangrijk element voor jou.
Ja, en er zitten voor mij twee componenten in die elkaar versterken. Groeien is voor mij groeien als mens, als bedrijf, als straat, als wijk, als land. Maar dan over de menselijke as. Dus elke dag een beetje leuker, een beetje wijzer, een beetje meer aandacht, een beetje kwetsbaarder. En soms een dag ook dat het wat minder leuk is. Dat is hoor, ook hoort ook bij het leven. Maar groei in combinatie met delen. En delen bedoel ik tijd, aandacht, tips, ervaringen. En soms een zakcentje. En ik ben zo van overtuigd dat als je als persoon groeit. Ik zie het aan mezelf. Als ik groei, ben ik sneller geneigd om weer te delen. Mm-hmm. Sta ik meer open voor de mensen om me heen. En als ik dan deel, groei ik weer. En voor dit weet heb je een positieve spiraal. Nou, die is gewoon niet meer te stoppen. En is je straat in één keer gezelliger. De wijk is leuker. Je bedrijf wordt duurzamer. En heel extreem. Maar dan ga ik misschien weer te groots denken. Dan zijn er geen oorlogen meer.
Hey, en als je vanuit bijvoorbeeld je groeiplaatsdroom ook eens kijkt naar de plek die organisaties nu innemen.
Ja.
Ja, dus je hebt veel ervaring als ondernemer. Je spreekt ook regelmatig voor ondernemers. Hoe kunnen we van organisaties plekken maken waar nou, misschien wel dat groeiplaatsidee ook een klein beetje vorm krijgt? Dus als jij een soort van ideaalbeeld van organisaties zou mogen schetsen, die je de komende jaren gewoon graag zou willen zien ontwikkelen in Nederland. Wat zijn jouw beelden daarbij?
Ook eigenlijk het woord groeien zit daar ook weer aan gekoppeld. En delen. Kijk, bedrijf is niet anders eigenlijk dan jouw straat of je voetbalteam of wat dan ook. Er hangt alleen één groot verschil in dat het dan altijd gaat over geld en winst.
Ja.
Maar als je dat er nou eens af zou halen op de een of andere manier. En het is gewoon een plek waar mensen bij elkaar komen om iets moois te doen. Ja. Iets moois te maken, een dienst, een product, klanten vrolijk te maken. En oh ja, daar wordt wat aan verdiend. In die volgorde. Dan denk ik dat is al een heel ander verschil. En dan is die druk eraf dat elke week, elke maand, elk jaar er een bepaalde doelstelling moet worden gehaald. En dan bedoel ik een financieel rendement. Mm. Dat maakt mensen ongelukkig. Dat is op korte termijn is dat. Kan dat misschien iemand. Wordt er iemand daar heel blij van? Maar langer termijn, dat zie je gewoon. Is dat niet sustainable?
Nee.
Medewerkers krijgen burn-outs. Het moet altijd maar meer. Het moet hoog. Want degene die dan er financieel baat bij heeft, die wil dat op zijn minst in stand houden of elk jaar meer.
Ja.
En ik zie dan ook vaak heel perverse prikkels, is dat voor perverse prikkels die altijd korte termijn gedreven zijn.
Ja.
En ik geloof zo, en bij Aldoa bijvoorbeeld, metaalbedrijf in Rotterdam, is daar denk ik het levend voorbeeld van. Bij ons was de volgorde altijd één plezier. Gewoon met elkaar iets met elkaar iets moois maken, doen. Elkaar helpen, ondersteunen, maar ook fouten maken, maar ze ook mogen oplossen. Dat is, noem ik plezier. Twee was het goed doen. Het hoeft echt allemaal niet soft en weet ik veel. Maar als je zegt ja is ja en 10 is 10. 9 uur is 9 uur. Dat is gewoon goed doen. Dat is scherp zijn. Dat is actie. Dat is power. En dan het rendement of het resultaat of wat dan ook. In die volgorde.
Mm.
En de grap is dat doordat wij die volgorde aanhielden, stiekem uiteindelijk het rendement prima en oké was en top was. En maar wel voor lange termijn.
Ja.
Medewerkers wilden bij ons werken en waren niet aan het overleven. Oh, hoe red ik het deze week weer? En oh, als mijn baas het maar niet ziet. En oh, als ik maar een goede beoordeling krijg. En oh, eigenlijk wil ik een andere baan. Maar ik weet nog niet precies wat. Dus ik hou het hier nog maar een jaartje vol.
Ja.
Die mensen wilden gewoon bij ons werken.
Ja.
En zagen het misschien niet eens als werk, maar gewoon als gewoon een mooie tijdbesteding voor de week. En dat zou meer bedrijven moeten doen, denk ik. En dan heb je veel minder gezeur over mensen die weg willen, managers die druk moeten werken, ziekteverzuim wat veel te hoog is, mensen die burn-outs hebben, om maar dat rendement te halen van 10% of 5% of 100.000 euro.
Ja. Als ik gewoon even er zelf op reflecteer als ondernemer, dan denk ik ook, ja, ik merk heel erg dat ik zelf ook die ambitie heb. Ik wil ook heel graag dat ons bedrijf een plek is waar mensen het goed hebben en leuk hebben met elkaar. En tegelijkertijd een soort van, ja, vaak competenties die je bij ondernemers aantreft, is wel een soort van enorme drive om groei, versnelling. Dus een soort van de achter je adem aanrennen, waar je zelf ook aan het begin over sprak. zit vaak wel een beetje in je DNA, als ik even generaliseer.
Ja, maar dus weet je, bij ons bijvoorbeeld, wij hadden ook een mega honger, en hebben nog steeds, in groei. Maar de groei in, groei A, langer termijn. Altijd het woord langer termijn zat er bij ons in. Ja. Niks dit kwartaal of komende week. Of zo. Langer termijn. Liever 5 goede klanten, maar wel voor de rest van de 10 jaar. Dan klanten die komen en gaan. En, ja, en zogenaamd van, heb je heel veel klanten. Ja. Langer termijn, bij alles wat we deden. Maar wij hebben enorme groei en honger en ambitie en ondernemerslust. Maar over een volledig andere as. En die as was mooie projecten maken. Ja. Een klant tevreden hebben. Het team wat uitbreiden met nog meer mensen die enthousiast werden. Over dat soort assen. En oh ja, we maakten winst. En echt in die volgorde. En we zaten echt niet van, nou joh, dit is goed genoeg. En dan doen we weer een projectje deze maand. En dan zien we volgende maand wel. Nee, dus er mag echt wel, het hele leven mag je lekker. Dat is weer dromen. Dus daar is niks mis mee, denk ik. Sterker nog, dat geeft vleugels. Ja, dat zeker, brengt enthousiasme. Zeker. Dat brengt leermomenten ook voor mensen. Dat brengt groeimomenten voor mensen. Dat ze door kunnen groeien, et cetera. Ja,
dus die groei is in zichzelf totaal niet verkeerd. Maar het zit echt in wat jij ook zegt. Hoe je je groei focust. En op wat met wie je dat wilt doen. En wat die groei ook betekent voor wat je met elkaar als team wilt doen in zo'n bedrijf.
Ja, dat is. Ik heb de luxe dat ik bij veel bedrijven even mag binnenkijken.
Ja, heerlijk.
Super, geweldig. En nou ontmoet ik altijd mooie mensen. En ik ben altijd verbaasd wat er dan weer achter zo'n voordeur plaatsvindt. En dan weer een bedrijf waar ik nog nooit van heb gehoord. En een product wat ze dan maken. Een dienst die ze leiden. Fantastisch. Alleen wat mij dan vaak opvalt is dat ze, wat ze dan doen en waarom ze het doen, is dan vaak heel complex. En dat komt dan vaak toch uit de koker van de CEO, de baas, de directie. Die heeft een volledig mooie slagzin gemaakt, vaak nog in het Engels, die Piet in het magazijn niet begrijpt. En die kan hij al helemaal niet uitleggen aan zijn tante. En dat is al helemaal niet de slagzin waarom die 's ochtends net even 10 minuten eerder wakker wordt en denkt, ik ga vandaag weer zijn klant blij maken. En wij hadden, als ik dan weer terugpak, bijvoorbeeld bij Aldoa, hadden wij eigenlijk gewoon een hele simpele slagzin. En of dat nou Fred was, die bij ons de mock-ups maakte, Joke die de administratie onder andere doet, of Juri die commerciële activiteiten doet. Onze slagzin was heel simpel. Dat was, wij maken hele mooie gevels, punt. En degene die ze maakt, die denkt, hij moet mooi worden. Degene die de offerte maakt, die denkt, ik moet een offerte maken voor een mooie gevel. Degene die factuur stuurt, die denkt, ik heb weer een factuur gestuurd van een mooie gevel. Ik moet, heel ingewikkeld is het niet.
Hey, maar en dan kom je natuurlijk ook gewoon, jij ontmoet veel ondernemers. En ondernemers die zullen soms dan ook bij jou, misschien wel met jou over de hei wandelen hier. En zeggen, Allard, weet je, ik heb je boek gelezen en ik wil er ook mee aan de slag. Ik wil ergens starten, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Heb je een stappenplan voor me? Maar om toch weer even terug te gaan waar we in het begin ook over spraken. Gewoon een soort van je eerste kleine stap. Wat is wat jij ondernemers adviseert die zeggen, ja, ik wil ook leren van bijvoorbeeld het voorbeeld wat jij met Aldoa hebt neergezet?
Wat ik frequent doe is vragen naar mensen. Doe dan echt ook even letterlijk je ogen dicht. Vergeet even dat het nu, dat de zonnetje schijnt, dat we hier zitten, dat we dat de corona is. Maar doe je ogen eens dicht en stel je nou eens voor over 5 jaar. Dat vind ik altijd een mooie horizon, vijf jaar op de een of andere manier. Dat is ver genoeg, maar ook wel weer dichtbij. Hè? Want 5 jaar is behapbaar. Doe je ogen eens dicht. En visualiseer dan gewoon eens, welke mensen zitten dan om je heen? Welk type klant heb je? Waar je rijdt 's ochtends ergens naartoe. Waar rij je dan naartoe? En hoe ziet dan je dag eruit? Zijn dat vergaderingen? Of ben je ergens in het buitenland of in het binnenland? Ben je op een klantlocatie of en probeer dat eens tastbaar te maken. En als je dat plaatje hebt, en dan zie je vaak mensen eerst een beetje schuifelen en ongemakkelijk en toch nog een beetje hangen in, ja, maar vandaag heb ik ergens een gebouw met 20 mensen en ik zeg, vergeet dat allemaal even. 5 jaar, je mag opnieuw dat plaatje inkleuren, dat lege A4'tje. Hoe ziet het dan uit? En dan zie je mensen in één keer die mondhoek omhoog gaan en een beetje gniffelen. Sommigen durven dan nog niet dat potloodje op te pakken, want die zegt, wat is er aan de hand? Ja, dit is wel heel, heel apart wat ik nu ga tekenen. Ik zeg, teken nou. Vertel het. En dan komt er vaak een heel mooi plaatje uit. sommige mensen zeggen, ja, dromen, soft gedoe of zo. Maar ik kan je vertellen, het is keihard. Daarom misschien ook die knipoog naar dat professioneel. Het is keihard, want op het moment dat je zo'n droom ophangt, dat is niet vrijblijvend. Hè?
Nee.
Natuurlijk, het is maar hoe je er zelf mee omgaat. Maar in mijn beleving is het niet vrijblijvend. Want je zet toch wel even iets neer waar je voor gaat leven, naartoe gaat leven, wat je vandaag de dag anders gaat doen dan je normaal had gedaan.
Ja.
En dat is actie. Dat is keuzes gaan maken. Dat is het roer of soms omgooien. Dat is... Ik kan honderden voorbeelden noemen. Ik had hem laatst een heel praktisch voorbeeld. Ontmoet ik een fotograaf. Vond ik zo mooi. Die man die was alles fotograaf-gaveerder.
Ja.
Huwelijken, bedrijfsreportages, portretten.
Deed alles.
Maar ook het reclamefoldertje van de plaatselijke supermarkt. En verdiende daar een leuke boterham mee. Maar hij had er gewoon geen Het werd ook niet anders. Het werd, nou, iedereen kende hem van de leuke foto's, noem ik het maar even. Ik kan veel meer, ik heb veel meer. En toen heeft hij overnight bedacht, ik wil de beste productfotograaf van de wereld worden. Hoor je wat ik zeg? Hè? De meeste mensen zouden zeggen, ja, die gast is gek. Ik wil de beste. En in mijn wereld, als ik ga professioneel noemen, dan is het niet ik wil, maar ik ben. Ik moet alleen nog heel even...
Ik heb nog wat dingen te doen,
kopen.
Maar ik ben het al.
Maar ik ben het al, hè? Dat is al een heel groot verschil. Dus deze man die zei, ik ben de beste productfotograaf van de wereld. En dan had hij gewoon een beeld bij. Hè? Dat hij foto's ging maken voor Prada, Nespresso. Had hij die klanten? Nee. Hij had wel een camera. Ik weet niet of het de juiste was. Maar wat die man deed, was die droom die man investeert. Hij ging een website bouwen. Beste productfotograaf van de wereld. Dat straalde het uit.
Mm-hmm.
Maar... wat hij dus ook deed, en daarom zeg ik, het is niet vrijblijvend. Wat hij deed, en dat vond ik zo sterk, overnight, waar het kon, zei hij gedag tegen al zijn bestaande oude klantjes. Nou, dan heb je lef, hè?
Ja,
dan heb je lef. Want het was wel zijn inkomen. En had een gezin, en een hypotheek, en weet je wel. Ik bedoel, het is zo verleidelijk. Zei hij, die ene opdracht doe ik nog even. Maar wat er dan gebeurt, is blijf je dus constant in het oude hangen. Nou, eerste half jaar gebeurde, je raad al, natuurlijk niks. Er was geen Prada die hem opbelde, of Nike, of noem maar groot merken. Of KLM, die zei, hey, ik heb gehoord dat jij... Totdat het eerste belletje kwam. Kon hij volmondig ja tegen zeggen, want hij hoefde niet die andere klanten af te zeggen. Hij was er helemaal klaar voor. Hij had zijn apparatuur ervoor klaarstaan. Hij sprong in het vliegtuig. Long story short, nu 5 jaar later, reist de hele wereld over. Hij heeft een heel team om zich heen.
Nou ja, het vraagt dus ook gewoon... Het droom is niet vrijblijvend, zeg je ook. Dromen vraagt echt om lef, om durf, om dat ook echt aan te gaan.
Ja, en dan krijg ik ook nog heel vaak... Ja, maar meneer Drostof, Allard, wat als het dan mislukt? Hele legitieme goede vraag. En dan begin ik al te lachen. Want echt, bij mij zijn er ook dingen mislukt. Hè? Laat ik even heel goed, heel duidelijk zijn. Ik heb ook echt dromen gehad die als een zeepbel eruit spatten, uit elkaar spatten. Want die lukte gewoon niet. Het enige grote verschil is, ik heb het wel geprobeerd. Ik heb er lol aan gehad. Ik heb met mensen mooie gesprekken gevoerd. Ik heb dingen verkend.
Hey Allard, ik wil ook nog weer even terug naar het begin van dit gesprek. Waarin jij aangaf van, jij bent voor jezelf echt een soort van proces aangegaan met de vraag, wie ben ik? De vraag die er nu bij is gekomen of die er ook aan hebt toegevoegd is. Ook van, ja, wat wil ik nou eigenlijk met die tweede helft van mijn leven doen. Daar heb je een aantal hele gave dingen over geschetst. Ik wil toch ook nog even eindigen met je groeiplaats.
Ja.
Dus we komen straks aanrijden, dat landgoed op. Komen binnenwandelen bij die groeiplaats. Wat doe jij daar?
Ja, wat doe ik? De mooie vraag, want dat is dan wat ik me dan inbeeld. Ik kom er steeds meer achter. Misschien is dat ook van wie ben ik? Hè? Dat is ultimo, ik ben geen specialist. Ik vind alles een beetje leuk. Ik ben ook nergens heel goed in. Dus ik zie me op dat terrein ook een beetje van alles aan doen. Ik ben een beetje aan timmeren aan een huisje wat we aan het opknappen zijn. Ik duik dan in het koud meer met iemand die zegt van... Hey, hoe doe je dat? Vind ik ook eens leuk om te doen. En dan zit ik 2 uur in een vuur te poken. En met een ondernemer waar we het net over hadden. Ja. Over van hey, hoe moet ik groeien? En dat ik er misschien een beetje mee mag denken. En een ander moment hou ik een boekpresentatie, omdat ik een boek heb mogen schrijven weer. En komen er wat mensen op af om eens te horen waar het boek over gaat. En zo is elke dag anders. Soms trek ik er ook op uit om naar een bedrijf te gaan, om daar te kijken. Of met een persoon of wat dan ook. En zo zijn mijn dagen een beetje gevuld. En dat lijkt me, ja, ik kan er nu al. Eigenlijk zijn mijn dagen nu al zo gevuld. Ja,
ik kan het zeggen. Fantastisch.
Vanmiddag zit ik met een wat ondernemers om de tafel. Nu doen we deze podcast. Ja. Vanochtend ben ik in de Koudmeer gejumpt. Ik moet vanavond de laatste punt op de i zetten voor de kaf van mijn nieuwe boek. Dus wat dat betreft leef ik eigenlijk al in die droom. Ja, waar mijn grote waar echt de energie nu naartoe gaat, is om die beweging groeien door te delen. Daar wil ik echt een leuke slinger aan gaan geven door mijn boek. Door zelf die eerste stappen te zetten. Om eens te kijken hoe krijgen we dat nou echt eens van de grond.
Wanneer mogen we je boek verwachten?
Het wordt een vaderdagscadeau.
Ja, leuk.
Het is een boek vol met echte verhalen van mannen. Over het echte leven. Ook dat is groeien. Hè? En dat is, ook dat is delen. Het echte verhaal delen. In plaats van het gaat altijd maar goed en goed en goed. En ergens eind mei, dat is in juni, ja, vaderdag. Ja, ja, ja. Ergens mei gaat het de boekhandels in. En,
fantastisch.
Dat je het kan bestellen op internet. En zo. Ja.
Wat gaaf. Hey, heb je nog zo'n soort van laatste inzicht of les die je graag mee wil geven aan de mensen die luisteren en denken, ja, dit is super inspirerend. Ik wil hier iets mee.
Dat vind ik, ja, dat is stiekem de grootste vraag van alle vragen tot nu toe.
Waren we voor het laatst, Bart?
Oh, dat is een grote vraag. Joh, ik wou bijna zeggen, joh, we maken het allemaal zo ingewikkeld. Begin gewoon klein en kijk eens om je heen wat je net met wat meer aandacht op een dag zelf kan doen of zo. Misschien nog concreet op je, hoe kan je nou één klein dingetje doen op die dag? Net even een tikje leuker, aardiger, wijzer, beter is dan wat je gisteren deed.
Ik vind dit een hele, hele mooie afronding van dit gesprek. Dus hoe kun je in de kleinst mogelijke vorm vandaag een stap zetten waarmee je ook een glimlach op het gezicht van een ander brengt?
Ik zeg steeds vaker ook, wat ogenschijnlijk klein is voor mij, die kan van echt zo'n grootse betekenis zijn voor de ander.
Allard, super bedankt dat je er was.
Mooi dat ik er mocht zijn.
Ja, dit was opnieuw een aflevering van Potentieel Goud. Ik hoop dat je geïnspireerd bent. Misschien wel in beweging gebracht. Ik zou het echt heel erg leuk vinden als je dat ook laat weten op Insta of op LinkedIn. Of welk ander kanaal je daarvoor dan ook gebruikt. Jouw enthousiasme is de mooiste en beste manier om meer mensen te bereiken met Potentieel Goud. En dat is de droom die ik heb met deze podcast. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig welke vraag jou bezighoudt in je eigen zoektocht naar jezelf. Stuur deze vooral naar hallo@potentieelgoud.nl. En misschien hoor je de vraag de volgende keer wel voorbij komen. Dankjewel en tot een volgende Potentieel Goud.